We gaan lezen uit 2 Korinthe 4. Vorige week hebben we met elkaar avondmaal gevierd en toen hebben we die prachtige tekst bekeken. Maar we hebben een schat in aardevaten en toen hebben we met elkaar 7 redenen gezien waarom de apostel Paulus dat een aardevat noemt. Ik weet niet of ik er 1 overgeslagen heb, maar er zijn er 7, maar. Mooi cijfer, hè? Maar er zijn er natuurlijk veel meer. Vanmorgen wil ik met u kijken naar wat die schat nu precies is. Want natuurlijk, daar gaat het om. Wat is dan die schat precies? We lezen even vers 5, 2 Korinthe hoofdstuk 4, vers 5, 6 en 7. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten. Merk op dat er 1 schat is in veel vaten, hè, zo is dat ook in de Bijbel. Wij kunnen nooit alleen die heerlijkheid dragen. We hebben 1 grote schat en natuurlijk is dat de Heer Jezus. Dat staat hier ook in vers 5, maar wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here. Maar toch is dat niet echt de schat. Wel, dat is wel de schat, maar we moeten die in een aardevat krijgen. En daarom staat er in vers 6, want de God die gesproken heeft licht schijnen uit de duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods. Dat is de schat. Dat we verlicht zijn met de kennis der heerlijkheid Gods. Nu, ik heb 5 dingen die ik door wil geven vanmorgen. Maar uiteindelijk zijn dat 5 preken. Dus ik ga enkel maar een overzicht geven. Maar dan kunt u zelf in de vakantie daar heel veel over nadenken. Zullen we dat zo doen? Dus het gaat om de kennis van de heerlijkheid Gods. Die in ons hart is geschonken. Dat is de schat. En daar kunnen we dus ook telkens naar terug. Zoals Paulus dat zo prachtig zegt. Ik ben in alles onder druk, maar ik ben niet in het nauw. Om raad verlegen, vers 8, toch niet radeloos. Vervolgd, toch niet verlaten. Waarom niet? Omdat hij de kennis heeft van die heerlijkheid Gods. Daarom is dat zo. Ten alle tijde het sterven van Jezus in ons lichaam omdragende, dus hij ervaart het als een stuk sterven, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbare. Dat is de schat. Dus die schat is de kennis van de heerlijkheid Gods. Nou, het eerste wat ik wil zeggen is dat we van nature die kennis missen. In Romeinen hoofdstuk 1 of hoofdstuk 3, vers 24, staat dat zo indrukwekkend geschreven. Wij derven de heerlijkheid Gods. Want allen hebben gezondigd en derven, dat is missen, de heerlijkheid Gods. Derven betekent eigenlijk, je had het kunnen hebben, maar je hebt het niet. Omdat het misgegaan is in je leven. En dat misgaan is, doordat wij allen gezondigd hebben, missen we de heerlijkheid Gods. En die heerlijkheid van God missen, ja, is iets fataals. Is echt iets fataals. Daardoor wandel je op een weg die tot het verderf leidt. Het heeft dus vooral te maken met je inzicht die je krijgt in de werkelijkheid. Ik ga wekelijks naar een echtpaar toe en dan lees ik dat wat in de Bijbel. Dat zijn heel eenvoudige mensen. En die vrouw is de Romeinenbrief aan het lezen. En ik hou mijn hart vast. Dus ik heb dan gezegd, waar je bent met het lezen, daar zal ik ook een stukje uitlezen en dan zal ik ietsje uitleggen. En toen zei ze op een gegeven moment dit. Ze zegt, Wout, zegt ze, ik lees en ik snap daar eigenlijk niets van. Maar het is zo prachtig. Het is zo mooi. Mijn hart wordt zo warm en ik word zo nieuw. En ik word zo blij. Ja, dat is de heerlijkheid Gods. Dat is de heerlijkheid Gods. Ja. En ze zegt, maar Annick, het is zo geweldig, zo overweldigend, dat ik begrijp het eigenlijk niet precies. Maar het is zo, dat is de heerlijkheid. En die missie. En toen zei ze, vrijdag zei ze, zeg, heel je denken wordt anders. Hè? Ik zei, ja, dat wordt helemaal anders. Je gaat alles anders zien, hè? Ja, ga alles anders zien. Ik herinner mij, vroeger had ik contact met iemand die gokverslaafd was. In Genk. En die jongen was ook geweldig gewelddadig. Heeft mij ook heel goed te pakken gehad. Één keer heb ik zelf om mijn leven gevreesd. Stond hij met een mes voor me. En toen kwam hij tot geloof. S'avonds laat. Nadat hij me aangevallen had. En eigenlijk in elkaar stortte die jongen. En toen hebben we de Heer aanvaard. En de volgende dag kwam hij bij mij thuis. Hij zegt, Wout, ik moet je eens wat zeggen. Ik zeg, zeg het eens, jongen. Hij zegt, weet jij dat bloemen rood zijn? Weet je dat bloemen geel zijn? Ik viel van mijn stoel. Ik zeg, ja, dat weet ik. Wist ik niet, zegt hij. Ik zeg, hoe? Nooit gezien, zegt hij. Hij was toen 23 jaar. Nooit gezien. Ik zeg, wat vertel je me nu? Nee, zegt hij, die zijn grijs voor mij, altijd grijs geweest. Hij zegt, maar wat mooie kleuren. Ik zeg, ja jong. Hij zegt, maar hoe komt dat ik dat nu pas zie? Ik zeg, ja, je bent verlicht met de heerlijkheid Gods. God heeft je verstand geopend. God heeft je de heerlijkheid van zijn schepping laten zien. God heeft iets gedaan in je leven. Zo, je mist de heerlijkheid Gods. Ik zeg, dat is fataal. In Openbaring staat het zo. Aan de gemeente van Smyrna zegt de Heer Jezus dit. Ik weet uw verdrukking en uw armoede. Dat is het aardevat. Hoewel gij rijk zijt, zegt hij. Dat is de schat. Zie je dat? Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt. Ze zijn rijk. Maar zij hebben geweldige druk en armoede. En aan de gemeente van Laodicea zegt hij het precies andersom. Dan zegt hij, omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan iets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en de jammerlijke en arme en blinde en naakte. Dat is het verschil. De mensen in Smyrna waren mensen die in nood waren, die hadden verdrukking. En die zagen dat ze rijk waren, want ze hadden die schat. En de anderen die waren rijk door allerlei surrogaat, waren trots op hun rijkdom. En de Heer Jezus zegt, je bent arm. Nou, ik weet niet waar je staat. Misschien ga je wel door een diep dal. Misschien ben je wel financieel heel zwak. En moet je elke dag de zaken aan, ja, de touwtjes aan elkaar knopen. En weet je niet of je morgen wel eten hebt. Misschien raak je diep dat je imago en je persoonlijkheid en durf je dat nooit openbaar te maken. Maar ik zeg je dat als je hier zit vandaag en je hebt de heerlijkheid van God gekregen, ben je rijk. Ook al ben je naar de normen van de wereld arm. Wees rijk, wees blij en schaam je niet voor je armoede. Want de Heer Jezus zegt dat als je dit kent, dan ben je rijk. Rijk en zo, maar van nature missen we dat. En van nature zeggen wij, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt. Moet je eens kijken wat ik heb. Ik heb veel geld verdiend. Ik heb als jong mens ongelooflijk veel geld verdiend. En nu kan ik lekker rentenieren. Kan ik de wereld rondgaan. En de Heer Jezus zegt in een gelijkenis, dwaas. Want morgen kom ik je leven halen. Morgen zal je sterven. En dan zullen je voorraadschuren vol zitten. En wie zal het krijgen? Ja, zo, dat is de heerlijkheid. Dat is... Als je mist, is dat verschrikkelijk. Nou, het tweede wat ik wil zeggen is dat die heerlijkheid, die verlicht ons pad, ons dagelijks leven. Die geeft ons wijsheid. Er is niets rijker dan wijsheid in het leven te hebben. Er is niets mooier dan wijsheid te bezitten. Ja, wijsheid betekent dat je dat is levenskunst. Daar weet je wat je vandaag beslist dat morgen goed is. Omdat je de dingen hebt mogen doorzien. De Heere God geeft je rijkdom in je denken. Inzicht in je denken. Hij geeft alle details aan je. Zodat je de juiste keuzes kan maken. Weet je, toen Salomo, koning Salomo, de zoon van David, koning werd. Toen offerde hij op Gilboa, de tempel was er nog niet, want die heeft Salomo gebouwd, zoals je weet. En dan is die daar, en dan ligt hij te slapen, en dan komt God in een droom bij hem. En dan zegt God tegen Salomo, Salomo, luister eens, je mag kiezen wat je wil hebben. Ik zal het je geven. Je mag kiezen wat je wil hebben. Ik zal het je geven. En Salomo in zijn droom, ja, is bezig met de dingen van God. En die zegt dan, Heere God, zegt hij, ik ben op de troon gekomen. Goed, je hebt mijn vader David gezegend. Hij was een rechtvaardig man. Hij was trouw. Hij volgde u. En ik wil in zijn voetstappen gaan. Maar Heere God, ik ben jong. En ik ben onbekwaam. O Heere God. Heere God. Hoe zou ik dit volk kunnen leiden? Als gij mij geen wijsheid geeft. En dan vraagt Salomo, wil u mij wijsheid geven? En dan is God blij. En God zegt, Salomo, het is fantastisch dat je dat vraagt. Omdat je dat vraagt, Salomo, weet ik dat jij in staat bent met macht om te gaan. En ik zal je een machtig man maken. Omdat je dat vraagt, weet ik dat jij met geld om kan gaan. En ik zal je de rijkste man in de wereld maken. Want ik weet dat je er niet verkeerd mee omgaat. De wijsheid. En Salomo, zijn pad wordt verlicht met de wijsheid van God. En de vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Er zijn zo zendelingen de hele wereld overgegaan. En sommige zendelingen, daar heb je dan contact mee. En gisteren of eergisteren was het. Word ik gebeld door iemand uit Zuid-Afrika. Ja. En die moet een seminarie doen. Die moet spreken ergens. En die zegt, Wout, ik kom er niet uit. Over die teksten moeten we spreken. Ik ben een jong mens. En ze vragen mij hier of ik wil spreken over mijn jong zijn. En of ik wat te vertellen heb. Of ik niet mijn mond moet houden. Dat ik ouder moet zijn. Jij bent ouder, wat vind je daarvan? En ze hadden wat teksten. En ik heb dat uitgelegd. Ik heb gezegd, je moet zeggen dat het geheim van het leven is dat je een leerling bent. Een leerling. Ik zeg, de Heer Jezus, en toen heb ik Jesaja 50 genoemd, waar er staat dat de Heer Jezus elke morgen wordt opgewekt als een leerling. Om te luisteren naar God, een leerling. En of je nou oud bent of jong bent en je bent een leerling, dan ben je bruikbaar voor God. Dan verlicht hij je pad. Maar als je geen leerling bent, dan maak je brokken. Als je in je huwelijk geen leerling bent, dan maak je ruzie. En dan zeg je, ik heb gelijk. Jij bent begonnen. En ik wil niet opzij gaan. Jij bent begonnen. Maar als je een leerling bent, zegt God, hey, ik wil je pad verlichten. En ik wil je huwelijk zegenen. En ik wil je zorgen dat je heel ver komt in je leven. Omdat mijn nederigheid, mijn ootmoed, dat is geen nederlaag, maar dat is overwinning. Ik wil hebben dat je nederig bent en een leerling bent. En je leven wordt verlicht. Niet meer je eigen ego staat centraal, maar Gods heerlijkheid in je leven die je verlicht en die je zo waardevol maakt, zodat al die dingen wegvallen. Zodat de liefde gaat reageren. De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde rekent het kwade niet toe. De liefde is degene wat in je hart gaat regeren en waardoor je alles gaat zien en waardoor je besluiten neemt. Niet meer jezelf zoeken, maar je leven wordt vernieuwd. De heerlijkheid van God, als die schijnt in je leven. Goh, dan wordt het prachtig. Dan is daar de vrede. Dan is daar de blijdschap. En dan is daar de liefde. Die je hart regeert. En dan ben je aangenaam. En dan zal dat een zegen zijn voor de wereld. Nou, het derde is, wat hier staat, is dat wij die heerlijkheid dragen. Dat is misschien wel het moeilijkste wat ik vanmorgen heb moeten zeggen. Maar het is wel zo. Moet je eens kijken wat er staat in 2 Korinthe hoofdstuk 3, vers 17. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, is vrijheid. Ja, we moeten eens over vrijheid praten. Ben je al zover dat je vrij bent om met iemand over je ziel te praten, over je diepste innerlijk? Ben je vrij? Of ben je gebonden? Als je de heerlijkheid van God kent, ben je vrij. Durf je over je zonde te praten? Durf je over je verleden te praten? Durf je over je zwakte te praten? Als je niet vrij bent, dan ben je beledigd als men daarover praat. Dan accepteer je niet als een ander iets ziet wat jij niet ziet. Vrijheid, dat is iets innerlijks. Je kan in de gevangenis zitten en vrij zijn. Je kan uit de gevangenis zijn en gevangen zijn. Er zijn miljoenen mensen gevangen. Gevangen in hun eigen ziel. Van binnen. Kunnen niet over hun innerlijk leven spreken. De grote kwaal in België. Waar we dat niet kunnen. Als je de Here kent. En de heerlijkheid des Heren. Dan komt er vrijheid. Zo staat het hier. Want waar de geest des Heren is, is vrijheid. Openheid. Eerlijkheid. Niet meer gebondenheid aan je eigen imago. Maar ben je bereid te sterven. Omdat de heerlijkheid Gods op je is. En dan staat er, en wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Ja. Dat is heel moeilijk. De heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Ik wil je een voorbeeld noemen uit de Bijbel weer. Oh, dit is waar ik zo naar verlang. Maar wat zo moeilijk is. En ik verlang ook zo dat u dat draagt. Maar wij dragen de heerlijkheid. We dragen de heerlijkheid. Als Jezus 70 mensen uitzendt in Matthäus, dan zegt hij dit tegen ze. Ga de huizen binnen. En als de deur open gaat en gij komt in het huis, en dan zegt hij dit. Dan valt uw vrede op het huis. Ja, is wat. Dan valt uw vrede op het huis, zegt hij. Hij bedoelt daarmee te zeggen, je komt daar binnen en het feit dat jij de heerlijkheid draagt, wordt de plaats waar je binnenkomt gevuld met heerlijkheid. Dat is eigenlijk de plaats van de christen. Dat is fantastisch. Ik heb dat vaak meegemaakt. Ik heb ongeveer 80 mensen begraven. Ik ben bij vele sterfbedden geweest. Nu is dat allemaal minder, maar in Genk was dat enorm. En dan kwam ik vaak de kamer binnen. En dan begon men God te prijzen. Dat had niks met mij te maken, dat had met heerlijkheid te maken. Ik wist dat. Dat is belangrijk. Op uw werk bent u belangrijk. U draagt de heerlijkheid. In conflicten ben u belangrijk. U draagt de heerlijkheid. Daar waar ruzie is, is het essentieel dat u er bent. Want u draagt de vrede. Die draagt u. Die heeft u bij u. Laat me even nog een Bijbels voorbeeld noemen. Dat indrukwekkend is. In de Bijbel heb je Daniël. Je kent Daniël wel. Daniël is een jonge knaap van 17 jaar die de Heere dient. Die wordt dan vanuit Israël vanuit Kanaan naar Babel getransporteerd, 2000 kilometer verder. Maar blijft de Heere dienen. Zeer intellectueel. Ongelooflijk nederig. Een leerling. Een schitterende man. Zijn karakter is echt fantastisch. Als je kijkt hoe hij met de koning omgaat. Die arrogante koning. Die denkt dat hij de hele wereld wint. Weet je wel. En dan een droom heeft. En dan niet bereid is om al zijn ministers de droom uit te leggen. Maar die zegt tegen je, vertel me wat ik gedroomd heb. Want als je hem uit kan leggen, dan moet je ook weten wat ik gedroomd heb. En dan wordt Daniël erbij gehaald. En Daniël, die bidt tot God. En God zendt zijn heerlijkheid, zijn inzicht. En Daniël vertelt het aan de koning. En Daniël, die leeft met God. Daniël vrienden. En dan wordt er een groot beeld gebouwd, die arrogante koning, die had dat gezien in zijn droom, en vond dat een indrukwekkend beeld, wat hij daar zag, van goud, en van zilver, en van brons, en van leem, je kent dat verhaal wel, en hij dacht, dat ga ik namaken. En hij gaat dat beeld namaken, 30 meter hoog, 60 meter, 60 el hoog, getal 6 zit erin, hè? 60 el. En hij wil dat iedereen daar aanbidt. Maar de vrienden van Daniël doen dat niet. Die aanbidden niet. Komen ze in de vuuroven, worden ze bewaard. En de koning is razend als die mannen niet buigen voor dat beeld. En dan zeggen ze dit tegen hem. Zegt koning, luister eens.
Wij buigen niet voor een beeld. Wij buigen niet voor een beeld. We weten niet of onze God ons bewaren zal. Maar ook dan buigen we niet. Maar hij kan ons ook bewaren. En de koning wordt razend, stookt het vuur 7 maal heter, u kent dat wel. Worden ze erin geworpen, komt daar een engel bij en de koning raakt diep onder de indruk. En later komt Daniël dan weer in beeld. En de koning ziet de heerlijkheid van God op Daniël. En plaatst hem net onder hem, op de 2e plaats in Babel. En dan zijn er 127 ministers die razend zijn. En die zoeken bij Daniël met een vergrootglas hoe het zijn leven is. En ze kunnen niks onbetaams vinden. Want Gods heerlijkheid is op hem. En dan zoeken ze het in zijn gebedsleven. En dan zeggen ze, wat we gaan doen. De koning is gevoelig voor eer. We gaan ganse rijk, mag 3 dagen lang niemand aanbidden behalve de koning. En dan hebben we hem te pakken. En Daniël, hij gaat de trap op. U kent dat wel. En dan gaat hij bidden voor het raam, zoals hij gewoon was. En dan staan ze daar, ze regeren niet, maar ze zijn bezig met hun eigen macht te consolideren. En dan staan ze daar onderaan zijn huis en ze zien hem en ze zijn blij. Want Daniël aanbidt een andere God dan de koning. Ze gaan naar de koning en dan zeggen ze, koning, er is een wet van Meden en Perzen, u kunt dat niet veranderen. Daniël moet sterven. De koning is heel verdrietig, want hij houdt erg veel van Daniël. En hij brengt hem persoonlijk bij de leeuwenkuil. En dan zegt hij dit, moet je luisteren wat hij dan zegt. En dan zegt hij, Daniël, zegt hij, die God die jij dient, die redde u. Voilà, dat is heerlijkheid. Dat is heerlijkheid. Dat is heerlijkheid. Die heerlijkheid die op Daniël rustte, die bepaalde de opinie bij deze koning over de God van Daniël. Daniël was een levende Bijbel. Die koning zei niet, die God die jij dient, die moet ik niet. Die koning die zei, ik heb jouw leven geobserveerd, Daniël. Ik heb gezien wat er in jou woont. Dat is indrukwekkend, jongen. Die God die jij dient, is in staat jou van de leeuwen te redden. Dat heb ik geobserveerd, Daniël. Waarom? Ja, de heerlijkheid van God was op hem. Hoe wilt u bekend staan? Wat wilt u hebben dat er gezegd wordt als u sterft en als u begraven wordt? Wilt u dan dit hebben? Dat u zegt, ik wil hebben dat ze iets zeggen over de heerlijkheid die op mij was. Ja. Goh. Wat zal dat geweldig zijn. Als u op uw werk die heerlijkheid droeg. Als u in conflicten die heerlijkheid droeg. Als u daar binnenkomt, klimaat verandert. Omdat Gods heerlijkheid op u rust. En dan gaat Daniël de leeuwenkuil in. En de koning kan niet slapen. U kent dat wel, dat prachtige verhaal. En 's morgens vroeg, voordat iemand op is. Dat is verzegeld trouwens. Hè. De leeuwenkuil is verzegeld. Het lijkt een beetje op het graf van Jezus, hè, niet waar? De koning enkel mag dat zegel verbreken. Zijn zegel. En 's morgens vroeg gaat hij naar de leeuwenkuil. Hij heeft zijn dienaren bij hem, breekt het zegel, doet het luik open. En dan zegt hij dit. Daniël, wat een zot is dat toch, die koning. Die roept in de kuil Daniël. En dan zegt hij, Daniël, heeft jouw God jou gered? Ja, wauw, dat is wat. De heerlijkheid was op Daniël. Is Gods heerlijkheid op u? Zorgt God voor u? Is dat in de wereld duidelijk? Dat God voor u zorgt. Ben u in uw straat bekend als een huis waar Gods heerlijkheid op rust? Of bent u verblind voor deze dingen? Dat is het waar het om gaat. Dit is het moeilijkste. Zo hebben de apostelen het evangelie verkondigd. Zo heeft Billy Graham dat gedaan. We denken vaak dat Billy Graham dat deed door zijn preken. Maar eigenlijk is dat niet waar. Gods heerlijkheid was op hem. Hij wist dat zelf ook niet. Maar het was zo dat voordat Billy Graham het podium opkwam, kwamen er al vaak heel veel mensen tot bekering. In de arena's. Omdat de heerlijkheid daar was. Oh, dat is het. Als je in een gemeente komt waar Gods heerlijkheid is, hoef je eigenlijk niks te doen. Dat is iets fantastisch. En u draagt die. Als u de Heere kent, u draagt die. U bent zo welkom hier, omdat dan de heerlijkheid van God meekomt. De vrede. Straks bij het gesprek kunt u het verschil maken bij iemand anders, die een antwoord kan vinden op een diepe vraag in zijn leven. Of gewoon een schouderklopje. Of gewoon een omhelzing. Of gewoon een wijs woord. Gods heerlijkheid. Die dragen wij. En Daniël is geweldig. Daniël staat dan tussen de leeuwen en die zegt tegen de koning. Dat maakt zijn karakter uit. Zegt, o koning, zegt hij, leef in de eeuwigheid. Dat zegt hij. Hij zegt niet, koning, nu zie je het, hoe arrogant je bent. Wat ben je toch een dwaas. Je hebt voor je eigen naam, heb je de waarheid verloochend en je wist dat ik onschuldig was. En zie je dat mijn God sterker is dan al dat gedoe van jullie? Nee, Daniël, heerlijkheid van God rust op hem. Die had het karakter van Jezus. En zegt, o koning, leef in eeuwigheid. Als Daniël het beeld uitlegt van dat vermorzeld wordt door die steen, dat is een andere droom. En dan wordt hij erbij geroepen. En de koning is heel ongerust over wat betekent dat allemaal. En dan zegt Daniël dit, o koning, dat uw vijanden dit overkomen. Hij hield van die koning. En die koning was een goddeloos. Was een of andere zot. Die krankzinnig was door hoogmoed. Wordt later ook een beest. En dan zegt hij, o koning, dat uw vijanden... Die hield van die koning. Omdat hij de liefde kende van God. Die is niet aan condities verbonden. Die is onvoorwaardelijk. Liefde is onvoorwaardelijk. Als u zegt, ik heb lief, omdat ze mij lief hebben. Ik ben blij met mijn baas, omdat hij me veel geld geeft. Of dat hij me promotie geeft. En ik ben niet blij met hem, als hij mij niet promotie geeft. Kent u de heerlijkheid niet? De heerlijkheid van God is opiniebepalend. De wereld zal nooit de Bijbel lezen, maar zal ons leven lezen. En in Babel lazen ze het leven van Daniël. En de God van Daniël werd in Babylon geëerd als de ene ware God. Dat is de heerlijkheid, als die op ons rust. En die rust op u. Moeders, er rust heerlijkheid op u. In een aardevat opvoeden is zwaar. Nachten uit je bed. Voor je kinderen. Oh, het is zo zwaar. Ik weet er alles van. Ik heb pleegkinderen in huis. Ik weet er alles van. Hoe zwaar het kan zijn. Maar de heerlijkheid rust op ons. Vrede. Vergeving. Liefde. Nooit verbitterd raken. Nooit je liefde voorwaardelijk maken. De heerlijkheid is op ons. Zo, die dragen we. Maar de Bijbel leert ook dat we die nog krijgen. Dat is mijn vierde puntje even. En dan komt er nog één, hè, dus we zijn er bijna doorheen. Dit staat er. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Ja. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. We hebben hem nog niet. Maar we hebben hem wel. Maar we hebben hem nog niet. Wat ons is toegezegd, is veel, veel groter. Het is een onderpand wat ons toegezegd is. Zoals deze ring een onderpand is van mijn huwelijk. Is heel waardevol, is goud. En is precies op mij gemeten. Past mij precies. En die ring is een onderpand van mijn huwelijk. Nou, de heerlijkheid die nu op ons rust, is een onderpand van wat er gaat komen. Er gaat iets geweldigs komen, wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. We hebben in de toekomst nog iets. Dan is het aardevat weg. En dan is ook onze lichaam volmaakt. Dat is fantastisch. Dus wij wachten, zoals in Romeinen hoofdstuk 8 zo prachtig staat. En niet alleen zij, maar ook wij zelf die de geest als eerste gaven ontvangen hebben. Dat is de schat. Zuchten bij onszelf, dat is het aardevat. In de verwachting van het zoonschap. De verlossing van ons lichaam. Ja, dat is het aardevat. Verlossing van ons lichaam. Er staat niet dat wij verlost worden van ons lichaam. Dat staat er niet. Want dat is geen heil. Sterven straks en dat we dan ons lichaam begraven, is niet het einddoel. De graven zullen opengaan. En we zullen een nieuw lichaam krijgen, volmaakt. Allen die nu gehandicapt zijn, wees blij. Je toekomst is vol heerlijkheid. Ook lichamelijk. Als je geschonden bent door de geschiedenis van je leven, wees blij. Alles wordt nieuw. Je lichaam zal opgewekt worden uit de doden. Maar dat is nog niet wat we bezitten. Wij bezitten het in geloof. In de zekerheid dat we het krijgen. Maar we kunnen daar niet gebruik van maken. We hebben nog niet de volheid van die dingen. Dus we zijn mensen die bezittend het niet bezitten. Ja. In geloof bezitten we het. Maar nog niet in aanschouwen. Maar in geloof bezitten we die dingen. En dat beïnvloedt ons. En de heerlijkheid is nu op ons. En dat maakt het verschil in onze wereld. Niet onze woorden. Ja, als je woorden vol van heerlijkheid zijn, dan wel. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En zo dragen we de heerlijkheid. En dan het laatste wat ik wil zeggen. Ja, dat staat hier zo mooi. Licht schijnen uit de duister heeft het doen schijnen in onze hart om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Ja. Dus niet in ons eigen aangezicht, maar in het aangezicht van Christus. Wij zien op Jezus, die de heerlijkheid voor hem zag, het kruis heeft genomen en gestorven is. We zien op hem, die zulk een vreselijke nood en zonde en ongerechtigheid heeft verdragen. We zien op hem. We zien nog niet dat hem alles onderworpen is. Maar we zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hebreeën hoofdstuk 2. In het aangezicht van Christus. Ja, dat is zo belangrijk. Naar wie kijk je? Wij zijn als mensen gewend om te kijken naar onze buren. Naar onze medemens. Ik was op de Bijbelschool, ik herinner me dat nog goed. En er was in onze klas een man, een jongen van mijn leeftijd. En die was bekwaam tot en met. En ik was verteerd door die jaloersheid. Heb ik ongeveer op de Bijbelschool een jaar gehad. Jaloers, mama, mama. Ik wist dat het een grote zonde was. En ik durfde dat tegen niemand te vertellen. Maar ik werd verteerd door jaloezie. En ik werkte me kapot. Om groter te worden. Maar hij had het gewoon. Ik had het niet. En daar stond ik. En ik keek naar mensen. En mijn leven was diep ongelukkig. Altijd. En ik werkte tot de grens van mijn kunnen. En ik haalde het niet. Constant teleurgesteld. Totdat God mij liet zien dat ik naar het verkeerde keek. En ik moest naar Christus kijken. En toen ik dat leerde, daar zag ik iets magistraals. Onvoorwaardelijke aanvaarding. En dat was mooi. Wat mooi was dat. En dat verandert je leven. Dat wordt prachtig in het aangezicht van Christus. Maar wij kijken naar mensen. Wij staan in concurrentie. Oh, dat is moeilijk voor ons. Staat ik nog wel hoor. Ik ben daar nog niet echt doorheen. Dat is erg moeilijk. Ik kom in veel gemeentes. En ik zie dat overal. Ik zie dat in oudstenraden heel sterk. Die competitie. Maar jong toch. En ze kijken niet op Christus. wat dwaas. Fundamenteel is dat wij in het aangezicht van Christus die heerlijkheid zien. Toen Petrus de Heer Jezus verloochende en de haan kraaide, u kent dat wel, hè? Dan stond hij in het gebouw en Jezus was in de verte voor het Sanhedrin, werd hij veroordeeld tot de dood van het kruis. En Petrus kijkt om en Jezus heeft geen enkele aandacht voor zijn veroordelers, want dat interesseerde hem niet zo. En hij kijkt Petrus aan in zijn ogen. En Petrus stort in elkaar. En begint bitter te wenen. Hij zag in het aangezicht van Christus. En wat zag hij daar? Hij zag daar niet een competitie. Hij zag daar een indrukwekkende liefde. En Petrus, hij schaamt zich. Ik heb hem verloochend, die mij lief heeft. Ja, wil je naar Jezus kijken? Die houdt van je. Die gaf zijn leven voor je. In hem ben je geplaatst. En wees vrij, doordat de heerlijkheid van God op je rust. Kijk niet naar je aardevat. Of, als je ernaar kijkt, doe dat in combinatie met de schat en verwonder je. Zeg je, wauw, hoe is het mogelijk dat dat kan? Ja. En als je dat zo wandelt, dan zal je ontdekken dat waar je komt, je een welkome gast bent. Waar de nood groot is, je gevraagd wordt. Want de heerlijkheid van God is op je. Laat ons bidden. O Vader, dat we daar toch meer van mogen leren kennen. Die heerlijkheid die op ons is, zoals bij Daniël. O Vader, daar willen we u voor bidden. Zonder woorden. Dat is toch uw doel. Dat we zo leven hier, dat we die schat dragen in een aardevat, wilt u ons dan u laten zien, uw heerlijkheid? Daar bidden wij u voor. Opdat we op de plaats waar u ons geplaatst heeft, soms in intense strijd, soms in verwerping, soms ter aarde geworpen, maar waar we dan ziende op Jezus, niet op het aardevat, maar ziende op Jezus, uw heerlijkheid mogen dragen en mensen in verwondering mogen brengen. En ze mogen gaan vragen wie de God is die wij dienen, zoals bij Daniël. Wilt u ons daarin helpen? In de naam van de Heer Jezus. Amen.